Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij de naam van geschonken, of bij de voortgangen rijkelijk vermenigvuldigd, van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons nu zingen uit een tweede psalm, het zes vers. Samen lezen het woord van God uit de zendbrief van Paulus aan de Hebreeën, het tiende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 25.
Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, maar kan met dezelfde offeren, en dat zoveel te meer, als gij ziet dat de dag nadert.
Laat ons nu voor God verootmoedigen en hem om zijn zegen bidden. Grote en heilige God, die een ontoegankelijk licht bewoont, de heilige engelen, ze buigen zich diep voor u. Hoeveel te meer betaamt het ons, arme zondaren, ons diep voor u te verootmoedigen. Wij weten uit uw woord dat de zondaar bij u niet verkeren kan en dat gij alle goddeloosheid straft. Help ons om, daar we voor uw heilig recht niet kunnen bestaan, te vluchten tot uw goddelijke barmhartigheden. Want bij uw grootheid en hoogheid en vlekkeloze heiligheid zijt u ook die God die bij het verbroken hart woont, die een verslagen geest niet veracht. Voor u is niets. Op de wereld dat niet bevlekt is. En toch onderhoudt u deze wereld. En toch houdt u ons in stand. Ons mensen. Die u elke dag oorzaak geven tot droefheid. En tot toren. En gij verwerpt ons van uw aangezicht niet. Terwijl u het zou kunnen doen. Met een enkel woord van uw almacht. In dit uw heilig woord verkondigt u ons. Dat de volkeren bij u niet geacht zijn. Dat een mens minder is dan een stof kan de weegschaal. O, doe het ons beseffen, Heere. Dat wij zondaren zijn, dat wil zeggen. Mensen die geen bestaansrecht hebben. Die allang onder uw tuchtende hand verloren hadden kunnen zijn. En die ge nochtans bewaart in het heden der genade. En die u ook vanavond onderwijzen wilt in de weg. Waarin u verlossing hebt uitgedacht. En daar gesteld in hem. Die gezegd heeft, Vader. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust. O mijn God. Om uw welbehagen te doen. En aan u is geen feil gevonden. Gij zijt dat gans volmaakte lam Gods. Dat volkomen deed. Wat u opgedragen was. En wat u aanvaard hebt. Gij hebt de pes getreden. Daar was niemand van de volken met u. En u zijt u, Heere Jezus, onze gerechtigheid bij God. Zonder u geen hoop, geen toegang tot God. Zonder u ook geen gebroken hart en geen verslagen geest. O, doordring ons daarvan, ook als we vanavond weer willen luisteren naar de verklaring van dat heilig sacrament van het dierbaar heilig avondmaal, wat u ons nagelaten hebt en dat u ons opgedragen hebt te houden totdat u komt. Met stervende lippen hebt u ons bevolen, doe dat. Om mijner daarbij te gedenken, uw dood en bloedstorting, uw eeuwige ongeëvenaarde en onnavolgbare liefde. Heren, wat zullen we zeggen, als we in de diepte van die afgrond staren, waar u in nederdaalde? Wat zullen we zeggen, als we opblikken boven de bergen, waar gij zijt, aan 's vaders rechterhand verheerlijk? Dan zijn we nietig en klein, dan zijn we het niet waardig, dat u ons zulks bekend maakt, dat u voor ons, uw gemeente, voor ons verloren mensen, uzelf tot een kruisdood vernederde, dat u volbracht wat wij moedwillig niet meer volbrengen wilden, dat u deed wat wij weigerden te doen, toen we het konden doen, dat u over wilde doen wat wij moedwillig verkeerd gedaan hebben, en dat u ons, die van nature uw vijanden zijn, de genadige vaderhand toesteekt en zegt: zondaar, geef den Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. Heere, laat dat vanavond ons hart vernederen. Laat dat ons doen breken met ons vorig leven. Ontferm u zich ook over uw kerk in ons vaderland. Laat uw kerk bloeien. Bewaar het pand. Bewaar het, o God, wat gij gegeven hebt in deze lage landen. En leer ook aan ons het te bewaren. Dat de machten van ongeloof uw kerk niet zouden verzwelgen en ze niet onder zou gaan in de golven, de poorten der hel, zullen uw gemeente niet overweldigen. Sterk uw dienaars, ook uw dienstknecht, die aan deze plaats uw woord wenst te ontvallen. Geef gij dat hij het in liefde en in de vreze van uw naam zou mogen doen, met bewogenheid over degene over wie ge hem de herderstaf doet dragen, met tederheid over de schaapkens van uw kudde, dat hij de zondaren zou heenwijzen naar de gerechtigheid van Christus en uw volk zou bemoedigen met de heerlijke toekomst die gij ons beloofd hebt. Hoor ons, barmhartige Vader, verdiend hebben we uw zegeningen niet, nooit, nimmer, maar we hopen op uw barmhartigheid. En ons oog is gevestigd op het Lam, dat de zonde der wereld wegneemt, wil om zijnentwil onze Vader zijn, nu en tot in eeuwigheid. Amen. We zingen Psalm 97, het eerste vers. Van God, het welk wij u willen prediken, is naar aanleiding van zondag 30 van onze Heidelberger, zondag 30, de vragen 80, 81 en 82. Vraag 80 vraagt: welk onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? Het antwoord zegt: het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft, en dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu, na zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is ter rechterhand God zijns Vaders, en daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levende en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen door de mispriesters geofferd wordt, en dat Christus lichamelijk onder de gestalte van het brood en de wijn is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En al zo is de mis in de grond niet anders dan een verloochening van de enige offerande en het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Vraag 81 vraagt: voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Het antwoord zegt: voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn, en dat ook de overblijvende zwakheid door zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met een waar hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Vraag 82. Zal men ook hen tot dit avondmaal laten komen die zich in hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen gedragen? Het antwoord zegt: nee, Want al zo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toren over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en van zijn apostelen zulken, totdat zij beter in hun levens bewijzen door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten. Deze 30e zondagsafdeling spreekt ons van het grote onderscheid tussen het heiligavondmaal en de paapsmis, en vervolgens tussen de waardige en de onwaardige, de bruiloftsgasten of avondmaalsgasten. Dus het gaat over het onderscheid tussen de tafel des Heren en de paapsmis in de eerste plaats. Als je die 80e vraag en het antwoord zo leest, gelijk we het nu gelezen hebben, dan kom je misschien tot de conclusie, gaat de onderwijzer hier nou niet buiten zijn boekje? Is het nu werkelijk wel tot nut van de gemeente, tot troost voor de gelovigen, tot eer voor God, als in dit bij uitstek troostvolle boek, want het is het troostboek van Gods kerk, om daar nu ineens zo fel van leer te trekken tegen andersdenkenden, onder andere tegen de Roomsen. Het is, en het wordt steeds meer, een grote ergernis dat deze zondagsafdeling, inzonderheid deze 80e vraag met het antwoord, nog in de catechismus staat. Steeds meer stemmen gaan erop die zeggen, nee. Nee, die catechismus is mooi, prachtig, treffend, waar, maar dit is een dissonant. Dit is een valse toon in de catechismus. Deze vraag moet er beslist niet in voorkomen. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat er vanavond mensen naar de kerk gekomen zijn, kinderen Gods, die zeggen, he, krijgen we vanavond de paapse mis weer ten tonele gevoerd. En die al een beetje moedeloos hun plaats in de bank ingenomen hebben met de gedachte, daar zal ik vanavond niet veel wijzer van worden. Toch, ik wil bij voorbaat deze misvatting bij u trachten weg te nemen. Als de opstellers van de catechismus deze vraag uitdrukkelijk hebben ingevoegd in het reeds voltooide leerboek, want het is bekend dat bij de tweede uitgave deze vraag gedeeltelijk geplaatst werd en pas bij de derde uitgave van het troostboek deze vraag, zoals wij hem nu kennen, is ingevoegd, dan heeft bij deze mensen per se niet voorgezeten de begeerte om te trappen, de begeerte om vuil te spuwen, de begeerte om te lasteren en te schelden. Ik zeg per se niet. Maar waarom hebben ze dan deze kloeke, forse taal gesproken, om het nu eens heel matig uit te drukken? Ach, ik zou het liefste zo willen zeggen. Zou je niet zieden van toren, als het liefste wat je kent, wat je bezit op deze wereld, gesmaad wordt, wanneer er over middelmatige dingen in je leven een ander oordeel gegeven wordt, dan zeg je, nou ja, vooruit. Maar wanneer nu het allerliefste wat je in je leven hebt, waar je hele hart aan gegeven hebt, als dat nu gesmaad wordt, gelasterd wordt, verdacht wordt, nou, zou je dan niet met scherpe woorden daartegenin gaan? Is de liefde niet scherp soms? Is de liefde niet een ijvervuur dat alles verteert wat de liefde in de weg staat? Zo moet u het zien. Wat was er dan aangetast? Nou, het allerliefste wat de kerk der reformatie weer ontdekt had, en dat was het het zalig worden door Jezus bloed. Dat was het allerliefste. Dat was en is het hart van het hele evangelie. Dat hadden ze weer ontdekt door het licht van de Heilige Geest. En door die ontdekking waren ze als bij vernieuwing ontslagen van voogden en verzorgers. Waren ze als bij vernieuwing ontslagen van die zware dienst die de Romeinse kerk haar leden oplag. Zij waren weer gekomen in de apostolische vrijheid, in de christelijke vrijheid, in de vrijheid der kinderen Gods. Als dan het concilie van Trente ook diegene vervloekt die enkel steunt op het bloed van Christus, op de eenmalige offer aan het kruis volbracht, dan is het toch geen wonder dat de protestanten daarover zeggen: wat? Vervloekt zulk een kerkelijk concilie ons, omdat we steunen op de naakte gerechtigheid van Gods Zoon? Die afgoderij die gij tussen Christus en de mensen stelt, die is vervloekt. Laat overigens de Roomsen helemaal hun mond maar houden om ons te verwijten dat we hun handelingen een vervloekte afgoderij noemen. Want ik noem nog eens het concilie van Trenten. Daar staat wel meer dan 20 keer dat wij vervloekt zijn om dingen die duidelijk in het woord van God gegeven zijn. Het concilie van Trenten vervloekt onder andere dat iemand die gelooft alleen door de genade van God te kunnen zalig worden zonder de werkende wet die zij vervloekt. Zegt het concilie. Nou, terwijl dat Paulus toch zeer nadrukkelijk dit stelt. Niets uit de werken der wet. Alleen door het geloof. Dus laat Rome zwijgen. En laat ze de vinger naar ons niet uitsteken. Maar hun hand in eigen boezem steken. Maar laten ook al degenen zwijgen. In de kerken in Nederland. Die menen dat hier in onze vaderen misgegaan zijn. Want het zou kunnen blijken te zijn een niet meer kennen van de waarde van het bloed. Een niet meer kennen van Christus, mijn gerechtigheid voor God. Het zou een symptoom kunnen zijn van een gebrek aan liefde tot God door Jezus Christus. En daarom, we schelden niet in deze zondagsafdeling. Maar het is het vuur der liefde dat brandt. O God, brandde het altijd zo in onze harten. Om alles wat zich tussen Christus en mij stelt, tussen Christus en u stelt, te noemen een vervloekte afgoderij. Of dat het dan op Roomse wijze een verduistering is, of op verkeerd gereformeerde wijze, want dat kan natuurlijk ook, een verduistering is van het alleen zalig worden door Jezus Christus. Let op, als de onderwijzer dan ook gaat spreken in dit antwoord, dan valt het ons op, dan begint hij niet negatief, maar dan begint hij zeer positief, als hij zegt, welk onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de Paapse mis? Dan begint hij zeer positief. En dan zegt hij, het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus. Nou, dat kan je geen schelden noemen. Dat is het belijden van de kerk van alle eeuwen. Dat staat in het vaandel van de kerk bovenaan geschreven. Verlost door Christus bloed. Dat is zeer positief. En dan wijst de onderwijzer achtereenvolgens drie verschilpunten aan. Dan zegt hij ten eerste, in het avondmaal openbaart, verklaart, betekent en bezegelt om God ons volkomen vergeving van zonde door Jezus Christus, door de offeranden van Jezus Christus. Dat is het thema van de hele catechismus. Hier wordt het evangelie nog weer eens in het kort genoemd, in deze enkele woorden. Volkomen vergeving, hoort u het? Zwakke in het geloof, gemoogt u er vast aan vastklemmen. Volkomen vergeving. Mensen die zeggen, ja, ik geloof wel dat de Heere wel eens vriendelijk naar me omgezien heeft, maar daar liggen nog zoveel onbeweende zonden. Daar liggen naar mijn gevoel nog zoveel onvergeven zonden. Daar zijn zonden waar ik telkens weer op stuit wanneer ik wil gaan bidden. Dat ik telkens weer op stuit wanneer ik naar het avondmaal wil. Dan vliegen die zonden me telkens weer in het gezicht. Hoor het woord van God. Volkomen vergeving van al onze zonden. Door de enige offerande. Het zijn bazuinstoten. Die telkens weer opnieuw klinken. En tot troost en versterking zijn. Voor het neergebogen hart van Jezus Christus. Die hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. O, wat schoon. Hij zelf. Niet de mispriester. Hij zelf. Eenmaal. Niet telkens weer opnieuw. Aan het kruis. Niet op het altaar in de kerk. En dat volbracht. Voor geen herhaling. Vatbaar. Merkt u. Elk woord is geladen. En dit. Dit klare goud. Dat moet dan het schijngoud wel openbaren, wel ontdekken. Deze edele parel, naast de valse parel van Rome's misgelegd, moet toch wel zelfs voor de leek openbaar komen dat deze echt is en die vals. Want wat stelt de mis daar tegenover? De mis leert dat de levende en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen door de mispriester geofferd wordt. Dus tegenover dat eenmaal door Christus aan het kruis volbracht, heeft de Romeins kerk niet alleen de levende, maar ook de doden hebben nog geen rust. Dat is ook een uitspraak van het concilie van Trente. Het concilie vervloekt, en die vloekt die rust nog op ons, naar Rome althans. Het concilie vervloekt ieder die meent, die zegt, die gelooft, verzekerd te zijn van zijn zaligheid. Daar spreekt Rome een vloek over uit. Want bij Rome kan je niet zeker zijn van je zaligheid. Bij Rome blijf je altijd een schip zonder roer. Een schip op de baren, zonder bootsman. Bij Rome weet je nooit waar je terechtkomt. Je kan altijd, misschien ter 11 uur, toch nog te pletter slaan. Toch nog op de rotsen omkomen. Daar is bij Rome nooit zekerheid van een ingang in de veilige haven. Nooit. Zelfs de doden, zeg ik, ze kunnen niet rusten. Daar moeten nog steeds weer opnieuw missen gedaan worden. Daar moeten nog steeds meer opnieuw gebeden gedaan worden. Opdat de Roomsen uit het gemaakte, door hun zelf gemaakte vagevuur, de doden, opdat ze verlost zouden worden. De levende en de doden. Niet door die enige offerande, niet door het lijden van Christus. Dus Rome zegt, dat lijden en sterven van Christus, en nu zijn we dus aan dat hart van de evangelische waarheid, dat lijden en sterven van Christus, dat heeft op zichzelf geen betekenis voor u. Tenzij dan, zegt Rome, dat de kerk er aan te pas komt. Dat de mens ertussen komt. Dat de priester ertussen komt. Dat hij met een paar woorden in het Latijn, die dan tegenwoordig hier en daar ook in de landstaal gesproken mogen worden, het brood verandert in het lichaam van de Heere Jezus Christus. Dus Daarom stonden de reformatoren in die brand der liefde. En daarom sloegen de vlammen eruit in deze 80ste vraag. Want Rome zegt openlijk, dat hele kruis van Golgotha, dat betekent voor jou niks. Dat is niet voldoende. Dat is niet genoeg. De mens moet erbij. De priester moet dagelijks van brood een god maken. Ja, dat kan de priester volgens Rome. Elke priester kan een hele schuur vol met Christussen maken. Die hij aan de mensen geeft en hij kan ze, dat mag natuurlijk niet, hij kan ze ook aan de varkens voeren. Een hele schuur vol met Christussen. Dat is elke priester gegeven. Ja, zo wil ik het stellen. Opdat u het scherp zou zien. En opdat u niet mee zou heulen met de grote scharen van mensen, ook in ons Nederland, die zeggen, ach, er is niet zoveel verschil meer. O nee, ik weet, dat is ook onder de Roomsen de laatste jaren een poging gedaan om tot bijbelse gedachten te komen over het vieren van de mis. En daar zijn ook wat, zoals men dat noemt, progressieve Roomsen, die zeer sterk denken ten opzichte van het avondmaal in protestante richting. Daar zijn we blij mee. En wij hopen ook dat ze het woord van God verder zullen leren verstaan. En dat Gods geest ze eraan ontdekken. We hopen van harte dat ook in Nederland, in Romeinskerk, de lamp van God weer licht gaat geven. Maar laat u niet verblinden door zo'n enkele uitspraak van een wat men dan noemt progressieve Roomse. Want de curie in Rome, de machthebbers in het Vaticaan, hebben het uitdrukkelijk tegengesproken. En de leer van Trente opnieuw gehandhaafd. Dus laat u niet verblinden door het zoet gelok van de vogelaar. Laat u niet vangen door wat verschil van mening misschien in ons, wat dat betreft, vooruitstrevend vaderland. De Roomse leer, als het ware, is nog steeds de leer van Trente. Dat zegt, dat offer is niks. Tenzij de priester van brood een god maakt. En dat die god met uw mond gegeten wordt. Dat is dus het andere punt. De eerste is dus alleen door het offer van Christus. Nee, zegt Rome, tenzij dat dagelijks het offer herhaald wordt. En het is niet alleen dat de priester van brood een god maakt, zijn god zoals hij meent, maar dat die god ook dagelijks geofferd moet worden. En dan gaat dat met een pompeuze pracht, met kleur en reuk en gezang en schittering en met een hele machtige show om de mensen te vervoeren. Ik weet nog, toen ik vroeger in Limburg was, en ze namen dan eens mee naar de kerk. Dan zeiden ze altijd, je moet eens meegaan met ons. Bij ons is het toch mooi. Bij ons in de kerk is het toch prachtig. Dat was het doorslaggevende. Dat moest de mens verblinden. Het mooie, de schittering, de reuk, het geheimzinnige, de magie. Het heidense mystieke. Het onbijbelse gevoelsleven. Dat moet de arme mens binden aan de kerk in plaats van het werk van de Heilige Geest in onze harten. Is het werk van de priester met veel show in het midden van een gemeente gedaan? O, dat is het grote verschil ten eerste. En dan ten tweede, daar staat in de catechismus dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu niet naar zijn menselijke natuur op aarde, maar in de hemel is, aan de rechterhand Gods, zijn vaders. Dus dat is niet door het automatisch opeten van dat stukje God, maar het is door de werking van de Heilige Geest, staat. Wij worden door de werking van de Heilige Geest Christus ingelijfd. Dat is een geestelijke zaak. Dat is niet iets stoffelijks van ik eet een ouwel en nou heb ik Christus in me en nou ben ik een deeltje van Christus en hij is een deel van mij. Dat is een geestelijke zaak. Gods geest
vernieuwt het hart, komt in het binnenste van ons. En dan worden we Christus ingelijfd. Niet die Christus, dat stukje ouwel, dat brood. Maar Christus, zegt de onderwijzer, die in de hemel is. Die aan de rechterhand Gods is. Die daar is om plaats te bereiden in het huis zijns vaders. Nee, zegt de mis, zo is het niet. Wij moeten gemeenschap hebben aan het lichaam door dat brood te eten. Zuiver, werktuigelijk. Gegeten met de mond en in de heimelijkheid uitgeworpen. Zo stelt Rome het. Verbind de zaligheid aan de uiterlijke handeling van de mens. Het komt er dan ook bij Rome niet op aan hoe je in je hart gesteld bent. Als je naar de mis gaat, al zegt men natuurlijk wel dat men kennis van zonde moet hebben. Dat men met belijdenis van zonde komen moet. Maar daar kijkt de Romeinse kerk verder niet naar. Daar vraagt de Romeinse kerk niet naar. Daar is de prediking ook beslist niet op gericht. De prediking is al enkel hierop gericht. Kom naar de mis. En laat dat ouwtje je op je tong leggen. En eet het op. En geloof dat je een kind van God bent. Dat is het. Daar komt het kort en goed op neer. Zuiver werktuigelijk door die uiterlijke handeling. Nee, zeggen de reformatoren. Dat biedt ons geen troost. Dat geeft ons geen vrolijk leven. Dat wijdt ons leven niet aan de Heer. Maar dat wij door zijn geest gemeenschap hebben met hem. Dat is onze vrede. Dat is onze sterkte. Dat is onze troost. Dat is die innerlijke troost, die innerlijke kracht. De reformatoren, ze hebben het ervaren. Hier sta ik, zegt Luther. Ik kan niet anders. God helpen mij. Dat was het woord. Omdat hij gedreven werd door de Heilige Geest. Omdat er innerlijke verlangen was. Om van zijn God te mogen gewagen. Die God die hij gevonden had. In het smartelijke, in de diepte van zijn ellende. Die hij gevonden had in de bekendmakingen. Van dat eeuwige evangelie aan zijn verdorde en zijn verloren en zijn verschrompelde ziel. En daarom stond hij pas. En ten derde, het heilige avondmaal leert dat Christus, die in de hemel is, wil worden aangebeden. Zo zegt de catechismus. Vandaar wil hij voor van ons worden aangebeden in de hemel. Laat ons onze harten opwaarts heffen tot God die in de hemel woont. Laat ons niet aan het uiterlijk brood en wijn, zo klinkt het bij het vieren van het avondmaal, blijven hangen. Maar laat ons door deze tekenen bedenken dat hij boven is aan s vaders rechterhand. En hem aanbidden, aanbidden ja, Gods kinderen aanbidden ook. Ze aanbidden juist die God die in de hemelen woont. En vandaar staat het van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat Christus aangebeden moet worden in de gestalte van brood en wijn. Daarin moet hij aangebeden worden. En daarom knielt de priester voor de God die hij zelf gemaakt heeft. En daarom bewijst de massa goddelijke hulde. Kijk maar, in de Roomse streken, wanneer de priester het aaltje in de zilveren beker omdraagt voor de processie, dan knielt alles wat Rooms is in aanbidding neer. Dan vallen ze neer op hun knieën en ze aanbidden de God die door de priester wordt rondgedragen. Goddelijke eer bewijzen. En nu zult u zeggen, ja, maar zij bidden natuurlijk dat stukje brood niet aan, maar zij bidden God aan. Zij bidden de Heer Jezus aan. Ach, laat ik het nu nog het beste nemen. En laat ik zeggen, nu goed. Die mensen menen werkelijk dat dat stukje brood veranderd is in Christus. Dus ze bidden Christus aan. Maar dan gaan ze nog niet vrij uit. Want het tweede gebod van Gods wet zegt ons nadrukkelijk dat we God op geen enkele andere wijze mogen dienen, als dat Hij in zijn woord heeft voorgeschreven. Het volk van Israël in de woestijn was ook niet zo dwaas om te denken dat dat gouden kalf werkelijk een god was. Zo dwaas is de Romeinse kerk nog wel dat ze denken dat dat ouweltje werkelijk god is. Maar de Heere heeft dat volk dan toch maar op een vreselijke wijze gestraft. Omdat ze voor dat kalf gedanst en gesprongen hebben. U moet niet denken dat dat volk in een tijd van enkele maand zo goddeloos was. Dat ze meende dat dat stuk goud ze verlossen kan. Maar ze wilden de God van de hemel en van de aarde dienen. In de gedaante van een gouden kalf. Nee, zegt de Heer. Ik wil gediend worden in geest en in waarheid. En anders is het een vervloekte afgoderij. Daar stierven er 3000 op één dag. Dus zeg nou niet, ach ja, dat is maar een klein verschil van mening. Als God om de dienst van het gouden kalf er 3000 straffen, dan is die nog diezelfde God. Die wraken houdt over de goddelozen. En daarom konden onze vaderen niet anders dan zeggen, alzo is de mis in de grond niet anders dan een verloochening van de enige offerande en het lijden van Jezus Christus. En een vervloekte afgoderij. Dan mogen we het laten staan. En dan willen we met diezelfde geest bezield hetzelfde zeggen wat onze vaderen gezegd hebben. Dan is het ook vandaag nog, zoals het toen was, een vervloekte afgoderij. Vervolgens gaat de onderwijzer dan over om het onderscheid te wijzen tussen waardige en tussen onwaardige gasten. In vraag 81 vraagt hij, voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? En dan zegt hij, voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. Voor wie is het avondmaal ingesteld? Als ik dat aan de kinderen vraag, dan zeggen ze ja, voor de bekeerde mensen. En daar hebben ze gelijk in. Dat is ook zo. God heeft het avondmaal ingesteld voor zijn gelovigen. Maar dat woord kan misschien verkeerde gedachten wekken bij velen. Bekeerde mensen, daar zou je de gedachte van kunnen vormen. Mensen die het hebben. Mensen die er zijn. He? Zo stellen vele bekeerde mensen ook helaas zichzelf voor. Die anderen, dat is de schare die de wet niet weet. Zij zijn de bekeerde mensen. En durf eens aan het avondmaal te komen als je niet bent zoals zij zijn. He? Dan zou je zo'n soort gedachte kunnen krijgen van bekeerde, van ziezo, de heiligen van de hoge plaatsen. Hè? En dat zijn de echte bekeerde mensen ook wel. Daar wil ik niet afdoen, maar ik geloof dat God het toch een beetje anders bedoelt als hij zijn avondmaal instelt. Dat staat dan ook niet voor de bekeerde mensen, maar dat staat voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. Dus niet voor de mensen die onberispelijk wandelen. Dat is een sieraad, dat is prachtig. Als de wereld geen vinger op je leggen kan, dat is mooi. Maar u wordt hier toch niet genoemd. Natuurlijk kan ook dat mishagen van de zonde samengaan met een onberispelijke levenswandel. Gelukkig wel. Maar toch wordt hier niet genoemd die mensen in de gemeente die onberispelijk leven. Nee, want dan zou het kunnen zijn dat u ging denken dat God met de buitenkant tevreden was. Dat de Heere ook maar wat uitwendige deugden zocht. Nee, de Heere tast dieper. De Heere tast hier door middel van dit onderwijs naar uw hart. En die vraagt niet enkel, hoe vinden de mensen dat u leeft? Maar die gaat door naar uw hart en die zegt, hoe bent u voor mij? We kunnen aan dat avondmaal des Heren niet komen, tenzij dat we onszelf beproefd hebben. Let op, dat is geen werk van de kerkraad. Dat is geen werk voor deze bekeerde man of dat bekeerd vrouwtje. Ieder beproeven zichzelf en eten alzo van het brood. En drinken van de drinkbeker. onszelf beproeven, hoort u dat goed? En als we daar echt mee bezig zijn, dan hebben we daar onze handen vol aan. Dan hebben we heus geen tijd om er die ander ook nog eens bij te beproeven. Dat zeg ik maar vast. Als het in de korte avondmaal gevierd wordt, dan weet u dat vast. Het gebeurt telkens weer opnieuw. Ik hoor het zo terloops wel eens. Dan is men elkaar aan het beproeven. En dan zegt de een van de ander, geloof jij het van hem? En die was ook aan het avondmaal. Heb jij wel eens wat van hem gehoord? En dan zijn we elkaar aan het beproeven. Dat hoeft niet hoor. Dat mag ook niet. Dat is ook niet nodig. Beproef u zelf maar. En ik zeg het nog eens, dan heb ik aan mezelf genoeg. U misschien ook wel. Ja, niet alleen misschien, maar zeker wel, indien u het maar doet naar het woord van God. En dan moet u zich hierin beproeven, zegt de onderwijzer. Of u uzelf vanwege uw zonde mishaagt. Daar begint het dus. Mishagen van uzelf. Dat is iets tegen nature. Jezelf mishagen, dat betekent een gruwel hebben. Geen achting hebben betekent het eigenlijk. Geen achting hebben voor jezelf. Nou, dat is wat. Wij die altijd zo graag de gevierde man of jongen of meisje of vrouw zijn. En dan zegt de Heere, als je nu in Gods oog een waardig avondmaalshanger wilt zijn, dan moet je een mishagen hebben in jezelf. Dan moet je geen achting meer hebben voor jezelf. Dan moet je jezelf verloochenen. Dan moet je buiten jezelf staan en jezelf veroordelen. Nou, dat is het laatste wat een mens doet. Dat begrijp je wel. Jezelf, wie is er nou geen liefhebber van zichzelf? Wie koestert er zichzelf niet? Wie meent het beste niet van zichzelf? En toch zijn er mensen op deze wereld die door den geest van God zichzelf mishagen. Wanneer ze bij het ontdekkend licht van den Heilige Geest hun zonde zien, tegen God bedreven. Gedachten, woorden en werken. Bedrijf en nalatigheid. Van onze jeugd af aan tot nu toe. Dan komt er een mishagen in ons hart. Dan krijgen we steeds minder achting voor onszelf. En dat heeft tot gevolg dat we ons verootmoedigen voor God en voor de mensen. Als je achting verliest voor jezelf, dan word je klein en hulpbehoevend. Dan ga je buigen. O God maakt zijn kinderen klein, ootmoedig. Dat is nou een kenmerk van genade. Liefelijk, hè? Voor degene die meelopen te tobben. Die altijd maar weer opnieuw op zichzelf zien. En die zeggen, was ik toch eens anders. En had ik toch eens een ander hart. En kon ik toch de Heere eens behagen. En viel ik toch niet telkens weer opnieuw in de zon. En leefde ik toch niet meer naar de boze lusten van mijn verdorven vlees. Hoor eens. Hier staat niet voor degene die hun zonde te boven zijn. Hier staat niet voor degene die hun zonde ten onder gebracht hebben. Maar voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. Nou, dat is toch weer makkelijk. Dat is toch weer liefdevol. Want hoe zwaar het dan ook voor de huichelaar mogen zijn, want die mishaagt zichzelf natuurlijk nooit. Die heeft alleen een vreselijk mishagen in de zonde van anderen. O, verschrikkelijk als er iemand aan het avondmaal komt, van wie hij of zij het niet gelooft. De hele gemeente moet het weten. Die hebben een vreselijk mishagen in de zonde van anderen. Maar gelukzalig zijn ze die een mishagen hebben in zichzelf, omdat ze hun zonde hun voor ogen zien. Gesteld. Telkens weer opnieuw. Maar ik zeg, dat is toch een liefelijk kenmerk, want oprechten kunnen er wel bij. Die zeggen, Heere, dat is waar hoor. Dat is eerlijk waar. Ik krijg steeds meer krediet en respect voor u en voor uw woord en voor uw genade. Maar ik krijg steeds minder respect voor mezelf. Ik krijg steeds minder krediet voor mezelf. Ik zie mezelf steeds meer als een zwakkeling. Als een mens die zegt: het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. He, daar heb je het. Dat mishagen van jezelf. Maar, daar komt nog iets bij. Want Luther zegt: we kunnen nooit de zonde vlieden als we niet tot Christus gekomen zijn. En daar zit een kern van waarheid in. Dat is de waarheid. De kernwaarheid. Want daar staat: en nochtans vertrouwen. Dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En nu zeggen we: ja, kijk, nou wordt het moeilijker. Want dat eerste, dat weet ik wel. Dat mishagen van mezelf over mijn zonde. Maar dat tweede, zie je, daar zit het nou bij mij op vast. En nochtans vertrouwen dat mijn zonde mij om Christus wil en dan vergeven zijn. Als er nou nog stond dat ik hoop heb dat die zonden nog eens vergeven zullen worden. Maar er staat vertrouwen dat ze vergeven zijn. Ja, kijk, daar loop u natuurlijk op vast, hè. Nou, laat ik nu dit zeggen in het begin. Je kan nooit geen mishagen hebben in je zonde. Als je niet vertrouwt dat je zonde je om Christus wil vergeven zijn. Dat klinkt nou misschien wel erg paradoxaal, maar het is toch in werkelijkheid waar. Want het oprechte mishagen in jezelf vloeit voort uit de kennis van God. In zijn vergeving en in zijn barmhartigheid. Dat was wat Luther bedoelde. Ik kan mezelf nooit mishagen als ik Jezus niet zie. Als ik Christus niet ken. En nu weet u wel, nu zijn de trappen in die kennis van Christus door het geloof. Daar zijn trappen in dat vertrouwen op God. Daar is ook een zwak vertrouwen. Daar is ook een ingekapseld vertrouwen, zou ik haast zeggen. Waar vele golven en vele baren overheen gaan. Maar een pasgeboren kind is ook een mens. En een zwak geloof is ook een geloof. En een bestreden geloof, dat wil God ook sterken aan het avondmaal. En een kruimeltje geloof, dat is ook geloof als het maar recht is. Daar gaat het om. En dat komt hier in openbaar. Als ge ooit of ooit God zag, als een goedertieren God, die vanwege zijn barmhartigheid u in het leven behield, die niet handelde met u naar uw zonde, dan ging u uzelf mishagen vanwege uw zonde. Dat gaat hand in hand, hoort. Dus, daar staat hier niet. Voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen, punt. Want ik geloof dat Judas ook nog wel een soort zelfmishagen kende. Toen hij uitriep: ik heb gezondigd. Verradende onschuldig bloed. En ik geloof dat Kain en Esau ook nog wel iets van dat zelfmishagen kennen. Toen ze de plaats des brouws met tranen zochten en toen ze uitriepen: mijn zonden zijn groter als Gods genade dan dat ze vergeven zouden worden. Maar weet je wat ze niet gedaan hebben? Ze hebben niet vertrouwd. Ze kenden dat nochtans des geloofs niet. En daar komt het op aan. Want het rechte mishagen van de zonde over de zonde gaat gepaard met het nochtans vertrouwen dat ze om Christus wil vergeven zijn. En in dat vertrouwen, zeg ik, daar zijn trappen in. Daar zijn het allemaal geen bevestigde christenen in. O Gods kinderen, staan ernaar. Die oprecht dat vertrouwen mogen oefenen. Die staan ernaar om erin bevestigd te worden. Die staan ernaar om steeds meer verzekerd te mogen worden van hun heil bij God. Dat zal een vurige drang in hun hart zijn. Dat die geest getuigt met onze geest. Dat we kinderen God zijn. Maar dat wil toch niet zeggen dat, als we die kennelijke verzekering missen, we dan ook buitengesloten zijn van het heilige avondmaal. Integendeel, Al de gelovigen, al degenen die zichzelf mishaven en nochtans vertrouwen. En dan mogen dat nochtans vertrouwen zwak zijn. Al was het maar het aanraken bevende van de zoom van Jezus kleed. Al was het maar komende, bevende als een vogeltje uit Egypte. En als een duif uit het land van Assen. Maar als het dan maar een komen is. Als het dan maar een uitgaan is uit uzelf. Een loslaten van uw gerechtigheden en uw waarde, uw vermeende waarde voor God. En een vluchten tot die oceaan van Jezus bloed. Dan zijt u welkom. En dan zal hij de lammerkens in zijn armen vergaderen. Dan zal hij de zogende zachtkens leiden. En staat er, en dat ook de overblijvende zwakheid door zijn lijden en sterven bedekt is. De zwakheid, daar bedoelt de onderwijzer niet mee. Die zwakheid waarvan Paulus zegt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Want dat is juist een zwakheid die te prijzen is. Een zich zwak kennen. Om de kracht van Christus te benodigen. Maar als hier staat de overblijvende zwakheid. Dan mag u ook lezen. De overblijvende zonde. Die zonde waar ik telkens weer in val. En waar ik telkens mee te kampen heb. En die ik maar niet te boven kan komen. En daar staat het. Die zijn nu door het lijden en sterven van Christus. Voor God bedekt. Voor God is Christus zo groot. Dat alle zondaren achter hem schuilen kunnen. Dat lijden en sterven van Christus, daar trekt Gods oog zo op aan, dat de zondaar die daar in de schaduw van het kruis staat, die wordt bedekt door dat lijden en sterven. O, is Christus voor u ook wel eens zo groot geworden, dat ge niemand anders zag dan Jezus alleen, dan heb u vrede gevonden met God. Want Gods ogen zien op hem. En hij is zo groot, ik heb in hem al mijn welbehagen, zegt de Vader. Hoort hem, ach zondaar, dat gij dan ook uw welbehagen in hem stelt. Al die zonde, die overblijvende zwakheid, bedekt. En die ook begeren, hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten, en die zich niet met een waar hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Daarvan nog een enkel woord. Maar laat ons eerst zingen uit een vierde psalm. Een vierde psalm, het derde vers. Catechismus verbindt steeds naar het woord van God die rechtvaardigmaking
met de heiligmaking. Want iemand die alleen maar tot het avondmaal komt om vergeving van zonde te hebben, en die in zijn hart geen afstand wil doen van de zonde, is een hypocriet, een huichelaar. Maar de oprechte komt niet alleen om bedekt onder Christus vleugelen te mogen schuilen, tegen de toren van God in die schuilplaats des Allerhoogste. Maar hij komt ook om Christus te verkiezen als koning, om hoe langer hoe meer het geloof gesterkt te vinden en hun leven te beteren. Dat is er onlosmakelijk aan verbonden. Nooit ziet een zondaar iets van Jezus gerechtigheid in waarheid door het geloof. Of daar ontsteekt ook tevens een begeerte in het hart om nu verlost van de zonde te mogen leven als de engelen in de hemel, rein en heilig. Dat is een begeerte van de oprechte. Nu, zo zijn de oprechten gesteld. Zo zijn Gods kinderen gesteld. Dit zijn mensen die keuren zichzelf niet waard, maar die worden door God waardig gekeurd om aan zijn tafel zijn dood te verkondigen. Hoor u dus goed. Mishagen over de zonde. Vertrouwen op God. En hartelijk voornemen om gesterkt te worden in het geloof. En ons tot God te bekeren. Daar heb je de drie stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En die drie stukken worden in elk vernieuwd hart gevonden. Daar is geen kind van God. Of hij kent iets van dit misdaad, maar hij kent ook iets van dat genadig zijn van God aan zondaar. En hij kent ook iets van dat, ach Heer, dat mijn wegen gericht werden naar uw inzettingen. Als gij mijn hart verwijt zult hebben, Heere, dan zal ik het pad van uw geboden lopen. Want dat is het leven. Het leven is in de wegen des Heeren te mogen wandelen. Wat zouden we in de hemel moeten maken als we daar enkel maar verlost waren van de straf? Als we daar enkel maar bevrijd waren van de hel? Nee, juist dit zal het hemelleven zijn. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Dat wandelen in het nieuwe licht, leven, in het licht van Gods aangezicht. Dat altijd doen wat God behaagt. Dat God altijd lief hebben. En dat mijn naaste altijd te beminnen uit een volkomen hart. Dat is het leven. Dat is het doel waartoe God de mens stelde. En daaraan zullen we straks weer beantwoorden. Daarnaar hongeren we reeds aan deze zijde van het graf. Maar daartoe zullen we straks komen. Als Christus komt en ons afhaalt uit deze woestijn. Dan gaan we dat leven leiden, gelovigen. De kleine, de zwakke, de meest ellendige. Die zal voor Gods aangezicht zijn. Rein. Als een maagd zonder vlek en rimpel. Of iets dergelijks. Door die gerechtigheid van onze borg en zaligmaak. Zou dat dan de begeerte van ons hart niet zijn? Als we Jezus bloed zien zweten. Als we zijn doornde kroon hem door hem zien dragen. Als we zijn doorstoken zijde zien. Zullen we dan langer in de zonde volharden? Dan zeg ik heen en uit. Heen en uit. Heere Jezus. Dat ik worden zou zoals gij maakt me. Zoals gij zijt zo rein, zo heilig, majestaat. O, dan klinkt er een donderwoord. Maar de hypocriet, en die zich niet met een waar hart tot God bekeert, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. De hypocriet, die leeft niet buiten de kerk, maar die leeft in de kerk. Dat is de mens die doet alsof, die wel weet dat hij geen verbroken hart heeft. Die wel weet dat hij zichzelf niet mishaagt. Maar die net doet alsof. Alsof hij smart heeft over de zonde. En alsof hij liefde heeft tot God. En alsof hij toch ook graag in de wegen des Heeren zou wandelen. En die met zulk een hart aan het avondmaal komt. Of, er zijn ook nog wel mensen, zegt de catechismus, die de zonde zien. En die ook wel afstand doen van de zonde. Maar ze doen het niet met een waar hart. Het is niet omdat ze de zonde zien bedreven tegen God.
Ze zien de zonde enkel maar met een nasleep, dood en hel en verderf. En dan kan er ook wel een bekering zijn. Maar het is geen hartelijke bekering. En het is ook geen bekering tot God. En nu zegt hij, die hypocriet. En die zich niet met een waar hart tot God bekeert. Ja, die kunnen ook aan het avondmaal komen. En die doet ik niks. En die doet de kerkraad niks. En die kan niemand iets doen. Maar die zal het oordeel dragen. Die eten en drinken zichzelf een oordeel staat. Dus hier gaat het niet over de openbare zondaren. Dat staat in het 82e vraag en antwoord. Hier gaat het dus over de hypocrieten. De geveinsden. Die altijd onder de oprechte vermengd zijn. Zolang als de kerk op de aarde een gezelschap van 5 wijze en 5 dwaze maagden zijn zal. Een akker waarop kaf en koren groeit. Een dorsvloer waarop kaf en koren te vinden is. Een visnet waarin goede en kwade vissen zijn. Hypocrieten. En die zich niet met een waar hart tot God bekeren. En daar staat er, en die eten en drinken zichzelf een oordeel. Er staat niet het oordeel. Maar een oordeel. Maar dat een oordeel, dat loopt uit op het oordeel. Indien ze hypocrieten blijft. Indien ze zich nimmer met een waar hart tot God bekeren. Wat is dat dan, dat oordeel? Dat is het oordeel der verharding. Dan twist de Heilige Geest niet meer. Dan wordt de Heilige Geest tegengestaan. Want als je net doet alsof. Als je net doet alsof je smart hebt over de zonde. Dan sta je de ware smart over de zonde in de weg. Dan sta je de werkingen des geestes in de weg. Dan blus je de werkingen des geestes uit. Dat is dat oordeel. Dan word je steeds harder en steeds vaster in je eigen gerechtigheid gestijfd. Doordat de werkingen van de Heilige Geest zich steeds meer uit je leven gaan onttrekken. En er steeds meer allerlei valse werkingen van valse geesten in je leven komen. Die eten en drinken zichzelf een oordeel. Het is dus zaak dat we daarop letten. En dat we ons hart ernstig onderzoeken. Het is de moeite waard om telkens weer opnieuw met David te vragen. Heere, doorgrond me. En ken mijn hart. Beproef me. En toets me neer. En zie of bij mij een schadelijke weg zijn. En Heere, leid me op de eeuwige weg. O, dat is toch zo'n lief versje. Dat is toch zo vlak uit het hart gegrepen. De oprechten zijn zo vaak bang, beangst, dat ze zich bedriegen. En daarom zeggen ze, Heer, ik weet het niet. Maar doe gij het aan mij. Want ik wil niet onoprecht zijn en ik wil geen hypocriet zijn. Als ik het ben, zeg het aan mij. Zeg het dan maar eerlijk, dan leef ik nog. Dan zal ik het aan u belijden. En leid me dan op de eeuwige weg. En tenslotte is er ook nog een tuchtoefening door de kerk. Dat gaat dus over de openbare zonde. Nu staat het, zal men ook hen tot dit avondmaal laten komen, die zich in hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen gedragen. Dat kunnen het onder andere ook Gods kinderen zijn. Gods kinderen kunnen zich als goddeloze mensen gedragen. En dan moeten Gods kinderen, al zijn ze waarachtig vernietigd, en al zullen ze zeker in de hemel komen, dan moeten ze toch hier op de aarde van het avondmaal worden buitengesloten. Als ze een, staat het, als ze in belijdenis of leven, dus met woord of daad, of beide, als een ongelovige en als een goddeloze zich gedragen, dan hoeven het nog geen ongelovige en goddeloze te zijn, maar als ze zich als zodanig gedragen, mogen ze aan het avondmaal niet komen. En dan heeft de gemeente een taak. Dus hier staat niet de dominee, en hier staat niet die twee tafelwachten, en hier staat niet de kerkraad, oh zeker. Meestal zal het zo zijn dat de gemeente het door de ambten uitvoert. Maar als de gemeente weet dat er zulke zondaren zijn. En niet naar die mensen toegewezen zijn. En toch toelaten dat er zulke aan het avondmaal komen. Dan bent u en u en u en alle die het weten. Die bent schuldig aan het ontheiligen van de tafel des Heers. Want de gemeente moet deze zondaren weer. En dan zal het gaan bij monden van de kerkraad, bij monden van de opzieners der gemeente. Maar u en u en u allen hebt die taak. Want alzo, als die toch aan het avondmaal komen, wordt het verbond Gods ontheiligd. En zijn toren over de ganse gemeente verwekt. En wat dat is, dat weten we uit de geschiedenis van Acham. Er was maar één Acham. En nu zou je toch zeggen, wat betekent dat nou, hè? Die hele stad Jericho, vol goud en zilver. En daar haalt hij een mooie nieuwe jas weg en een stuk goud en een paar stukken zilver. Nou, wat betekent dat nou bij al die miljoenen die in de stad Jericho te vinden waren? Ja, wat betekent dat nou? Maar het hele leger van Israël werd verslagen om die ene. Want één dode zal, dode vlieg doet dezelfde apotheker stinken, zegt de spreukendichter. En zo was het ook daar voor Jericho. En zo hebben ook wij toe te zien, geliefden. Want Gods verbond is heilig. Over de verborgen zonde oordeelt God. Hij oordeelt over het hart. Maar de openbare zondaren, die moeten geweerd worden. En niet om te trappen, en niet om buiten te werpen, en niet om te slaan, en niet om te zeggen, dat zijn de goddelozen. Integendeel, want dan eindigt deze zondagsafdeling zo terecht. Daarom is de christelijke kerk schuldig, naar de ordening van Christus en van zijn apostel zulke. En dan staat er, totdat zij betering hun levens bewijzen. Ze staan niet beloven, maar bewijzen. Door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten. Ze moeten door de sleutel, niet door het zwaard, niet door gemene scheldwoorden, niet door vuile streken, maar ze moeten door de sleutel die God in de hand van zijn kerk gegeven heeft, ze moeten door die sleutel worden buitengesloten. Totdat, staat het, totdat ze zich van harte tot God bekeren. Totdat ze betering van hun leven bewijzen. Ook dat buitensluiten, dat dient tot hun behoud. Opdat ze beschaamd zouden staan. En opdat ze zeggen, ben ik hier buiten gesloten van de dis des verbond? Ben ik hier buiten gesloten, buiten de gemeente des Heren? O, zal ik zo straks buiten de zalige gemeenschap met God en Christus staan, Heren bekeerd. Dan zal ik bekeerd zijn, opdat ze daardoor zouden zien hun dwaasheid en het oordeel waaronder ze liggen, opdat ze zich van harte tot de Heere zouden bekeren. En zo ze zich dan bekeren tot de Heere, zo ze wetenschap bewijzen, dan is Jezus de eerste die tot de zulke zegt, vrouw, heeft niemand u veroordeeld, zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen. En zondig niet meer. Dan zijn zijn barmhartigheden veel. Over mannen. Over vrouwen. Die zich als goddeloos in leren leven hebben aangesteld. En dan noemt het formulier tot het houden van het avondmaal. U kent dat wel. De dronkaars, de moordenaars, de dieven, de hoereerders. Maar dat formulier dat noemt ook. Degene die in haat en nijd leven. Met hun naasten. Denken we daar wel eens aan. En dat formulier dat noemt ook de gierigaards. En dat formulier dat noemt ook degene die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn. Nou, die noemt het formulier ook. Die mogen aan de tafel des Heren niet komen. Tenzij dat ze zich van harte tot God bekeren. Kom, laat ons met die waarheid tot onszelf inkeren. Laat ons daar ons hart op onderzoeken. En indien we tot die mensen zouden behoren, laat ons ons haasten om ons tot God te bekeren. Om met ons leven beterschap te bewijzen. Opdat we met de gemeente des Heeren, als zulke verslagenen van hart en verbrokenen van geest, nochtans vertrouwende op de Heer, belovende in zijn wegen te zullen wandelen, zijn dood te mogen verkondigen met al Gods gunst vol hier op de aarde. En wat kan het dan zoet zijn aan die tafel des Heeren, als we daar samen als zondaren mogen zitten, met onze hoop op God gevestigd, ziende op het lam dat onze zonde wegdoet. En als we dan zo samen mogen eten van het gebroken brood, en samen mogen drinken van de vergoten wijn, en zo samen één mogen zijn, door die band des geestes en der liefde, die door den Vader gelegd, die gegrond is in het bloed van onze Heer Jezus Christus, zo samen vergaderd door die dierbare geest, die ons aan hem en aan elkaar verbindt, zouden we dan niet gaan verlangen naar dat avondmaal, wat straks hierboven gevierd wordt, waar buiten zullen zijn de honden, de goddelozen, de tovenaars, deze goddelozen, voor altoos buiten, om dan deze gezaligde met Christus te zien aanzitten, aan de ronde tafel van de bruiloft des lams. Amen. Heere, wil uw waarheid zegenen. Laat uw volk versterkt worden in het geloof. Laat ze niet hulpeloos varen. Geef ze niet over aan het wild gedier dat niets in het woen ontzit. Maar geef ons het oog op die rijke beloftenissen van uw dierbare evangelie. Die gaan zulke mensen hebt toegezegd die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. En die nochtans vertrouwen en die hartelijk begeren om in uw weg te wandelen. Sterk wat uw hand begon. Laat uw hulp niet vruchteloos vergen. Ga met ons in de weg die we zijn ingegaan. Geef ons op de plaats waar u ons arbeid geeft. Uw gemeenschap te mogen ervaren. Opdat de wereld weet dat we een afgezonderd volk zijn. Zegen u de arbeiderliefde op de school, de zondagsschool, de verenigingen, de catechisatie. Laat het alles zo uitlopen dat uw koninkrijk komen. Wil ons niet wegnemen, onverzoend, door de zeis des doods. Leer ons en bekeer ons. Trek ons allen tot u, om Jezus wil. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 90, het 9e vers. Laat ons heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.